Gemeente, vooraf een tweetal mededelingen. In de eerste plaats wat betreft de Bijbelkring rondom het woord. Die zal deze week niet samenkomen, maar die hoopt te vergaderen op 17 december. En dan een mededeling voor degenen die met ons meeluisteren via de kerktelefoon. De schriftlezing straks zal een gedeelte zijn uit Romeinen 8. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. En wij zingen van Psalm 62 het eerste en vijfde vers. Mijn ziel is immer stil tot God, van hem wacht ik een heilrijk lot, en in God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. Psalm 62, vers 1 en 5. De schriftlezing is uit Romeinen 8, daarvan het 12e tot en met het 30e vers. We lezen Romeinen 8, vers 12 tot en met 30. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen van het lichaam doodt, zo zult gij leven. Want zoveel als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen Abba, Vader. Dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Want ik houd hem daarvoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel, als met opgestoken hoofden, verwacht de openbaring der kinderen Gods. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil die het der ijdelheid onderworpen heeft. Op hoop dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelf die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelf, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want wij zijn in hoop bezalig geworden. De hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening des geestes is, omdat hij naar God voor de heiligen bidt. En wij weten dat degenen die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. In gemeenschap met Gods kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen doen wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en zingen erop Psalm 145 vers 1. O God, mijn God, gij allervorsten Heer, ik zing verheugd uw grote naam ter eer. Psalm 145 vers 1. En ieder spreken in zijn of haar hart al dus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en eeuwig leven. Amen. Wij willen samen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen over de bediening van zijn woord. En wij willen in onze voorbeden nog in het bijzonder gedenken naast de andere zieken, die voor een groot deel reeds bij name genoemd zijn. Broeder Debos, die gisteren en eergisteren een inzinking had. We bidden dat de Heere het alles wel wil maken met onze broeder. En wij smeken de Heer om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Getrouwe en ontfermende Heere in de hemel, ook aan de middag van deze dag hebt u de deuren van de kerk voor ons geopend en hebt u ons de bereidheid gegeven om naar deze plaats te komen. Wat is het een voorrecht dat wij naar uw woord mogen luisteren. Dat het woord geopend wordt in tal van kerkdiensten ook aan deze plaats. En dat we in deze adventstijd in het bijzonder bepaald mogen worden bij uw komst op aarde, o Heer Jezus Christus. En wij mogen telkens in de prediking daaraan herinnerd worden en de rijkdom daarvan ontdekken. Het wonder van uw genade en ontferming voor schuldige mensen komt daarin op zo'n rijke wijze uit. Wij mogen het immers weten uit uw woord, dat de Zoon des mensen gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En daarom is het zo heerlijk om naar die boodschap te luisteren, ja, om ons daaraan zalig te luisteren. En Heren, nu mogen wij bepaald worden bij u komen, zowel in de eerste als in de tweede komst. Want u bent eenmaal gekomen in diepe vernedering, als een kind in de kribbe. U hebt ons menselijk vlees aangenomen en u hebt daarin ook geleden en u bent daarin gestorven, o Heer Jezus Christus. Maar we mogen het weten dat u ook de opgestane, de verhoogde en de verheerlijkte heiland bent en dat u straks ten tweede male zult komen in al uw heerlijkheid en luister, omringd door uw engelen. Heere, geef dat we daarop gericht mogen zijn. Dat spreekt niet vanzelf en dat gaat ook niet vanzelf. Wij zijn zo gebonden met allerlei banden aan de dingen van ons dagelijks leven. En die hebben ook zeker onze aandacht nodig en onze inzet. En u geeft ons een roeping hier op aarde die wij in getrouwheid hebben te vervullen. En we mogen dat in uw kracht ook doen. Maar wat kunnen wij makkelijk restloos opgaan in de dingen van dit leven en van deze wereld. Maar nu wilt u ons bepalen bij uw grote toekomst. Heere, geef dat wij daarbij betrokken mogen worden met ons hele hart. En dat uw dienaar vanuit uw woord de boodschap ook op de juiste wijze mag brengen. Dat hij mag laten doorklinken iets van die heerlijkheid die u bereid hebt voor alle die u vrezen. En daar hebben we niet altijd zicht op. En daar hebben we niet altijd troost uit. Maar u wilt het wel zo maken dat uw kinderen in het strijdperk van dit leven oog krijgen voor die heerlijke toekomst, voor dat rijke heil dat er in dit leven reeds is, maar dat straks zich ten volle zal ontplooien in uw gemeenschap, in uw koninkrijk. Heere, geef dan dat we zo bijeen mogen zijn, luisterend naar uw woord en getuigenis, met de blik gericht op de koning der kerk en op de toekomst die hij bereid heeft voor alle die hem vrezen. En dat we, wanneer we u nog niet in oprechtheid kennen, alsnog tot u leren komen, als zondaar, biddend om reiniging, om wegneming van al onze overtredingen, biddend om vernieuwing van ons hart en leven, opdat er ook bij ons mag komen die gegronde verwachting naar uw toekomst. Heere, wilt u zo in ons midden zijn? En wilt u geven dat alles niet alleen een ordelijk verloop mag hebben, maar dat we bovenal met uw zegen, met uw heil bezocht mogen worden? U hebt het beloofd, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. En u kent ook hen die uw heil verwachten, o hoorder der gebeden. Wilt u hen zegenen uit de rijkdom van uw genade? En wilt u ons allen en in elk opzicht gedenken in uw rijke gunst? Wij bidden u voor de zieken, wil met hen allen zijn. U kent hen die langdurig, die ernstig ziek zijn. U kent hen ook die misschien sinds kort ziek zijn. U kent alle omstandigheden. Wees met een ieder van hen. En dan mogen wij vanmiddag ook met name noemen onze broeder J. Bos. U weet, heren, van de situatie. Het is een voorrecht dat u hem in het leven gespaard hebt. Maar u weet ook dat er moeite is, dat er pijn is, dat er zwakheid is. Wilt u hem nabij zijn in het ziekenhuis? En wilt u alles wat tot zijn welzijn verricht wordt met uw onmisbare zegen kronen en ons daarin verblijden door uw heerlijke daden? Trouwe God, wij bidden u voor al het werk in uw koninkrijk, voor de evangelieverkondiging onder Israël, voor het zendingswerk, voor de evangelisatiearbeid. Maak ook ons tot uw getuigen en wilt u geven dat wij ogen hebben die altijd zien om uw eer te verbreiden en om anderen tot u te brengen. Heren, wij bidden van u dat u gedenken wilt aan ons kerkelijk leven, dat u ons bewaren wilt bij uw woord en bij de zuiverheid van uw dienst, en dat u met uw Heilige Geest wilt werken in de plaatselijke gemeenten, en dat gij uw naam heerlijk wilt maken in het midden van uw gemeente. Ja, dat u dichter tot elkaar wilt brengen, allen die u in waarheid kennen en liefhebben, opdat er iets mag uitstralen van uw gemeente en ook van ons persoonlijk leven, dat anderen jaloers maakt en tot u brengt. Heren, wij bidden u dat u uw zegen wilt geven aan het christelijk onderwijs, aan alle die daarin hun taak vervullen. Geef hun uw kracht en uw bekwaamheid. En zegen ook onze jongeren die naar school gaan, die studeren, die zich voorbereiden op hun taak in het leven. Wilt u hun tot leidsman zijn en laten ook zij biddend mogen leven. Heren, wij bidden u voor ons land en volk. breng ons terug tot de gehoorzaamheid aan uw woord. Er is zoveel dat ons aangrijpt. Wij hebben het ook kunnen lezen en kunnen horen, dat het wetsartikel dat smalende godslastering strafbaar stelt, volgens het kabinet geschrapt zal moeten worden. Wilt u dat voornemen verijdelen en wilt u geven, heren, dat dit artikel mag blijven staan en dat er ook serieus naar gehandeld en mee gerekend mag worden. Heren, wij bidden u, ontferm u over ons en geef nog uw zegen uit onverdiende goedheid. Doe ons tot u terugkeren en wilt u geven dat zowel het koninklijk huis als de leden van het kabinet, als degene die in de volksvertegenwoordiging staan, met dat woord rekenen en voor u de koning der koningen zich buigen. Gedenk aan deze wereld en alle wereldnood en hen die honger en gebrek lijden, die verdrukt worden, vervolgd, door tirannieën tegengewerkt en getiranniseerd. Heren, geef uitkomst in allerlei nood en wilt u geven dat wij als beleiders van uw naam in allerlei omstandigheden iets beluisteren van de voetstappen van de komende heiland, dat we daarop gericht mogen zijn, de tekenen der tijden mogen verstaan, niet om dan allerlei rekensommetjes te gaan maken wanneer het zal zijn, maar wel om bereid te zijn de lendenen om God en de lampen brandende en uitziende naar de komst van de hemelse bruidegom. Want uw komst, o Heer Jezus Christus, is het die ons heil volmaken zal. Hoor ons uit genade om uw lieve Zoon, om Jezus Christus wil. Amen. Wij zingen ter inleiding op de preek, Psalm 42, vers 1, 3 en 5, tijgend het, der jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen, dan mijn ziel verlangt naar God. En wat er dan verder volgt, Psalm 42, vers 1, 3 en 5. Het woord is, heren, dat ik u bedienen mag, kunt u vinden in Romeinen 8, daarvan het 18e vers. Wij lezen de tekst voor de prediking in Romeinen 8, vers 18. Want ik houd het daarvoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Na het amen van de preek zingen wij Psalm 149, vers 5. Geliefde gemeente, zoals u weet is het vandaag de tweede Adventszondag van 2008. In deze periode van het kerkelijk jaar wordt in de prediking veel aandacht gevraagd voor de profetieën van Christus' komst op aarde en voor allerlei gebeurtenissen rondom de eerste komst van de heiland, zoals u dat vanmorgen uit Lucas 1 gehoord hebt. Maar ook bepaalde prediking in de adventstijd ons meermalen bij de laatste dingen. En daar is volop reden voor. De eerste en de tweede komst van de Heere Christus zijn immers nauw op elkaar betrokken. In de Bijbel is de wederkomst van Christus een centraal thema dat heel vaak aan de orde komt. Hij komt om de aarde te richten. Dat wordt telkens luid verkondigd, opdat de christelijke gemeente naar de wederkomst van Christus zal uitzien. Overigens zal dat een vreselijke dag zijn voor zijn tegenstanders, want met hen rekent de hemelse rechter af. Maar een heerlijke dag zal het zijn voor allen die hem kennen en lief hebben. Zij zullen immers ingaan in de vreugde van hun Here, om dan voor eeuwig in zijn gemeenschap te verkeren en van zijn heil te genieten. In het stukje dat we uit Romeinen 8 lazen, en met name in de gekozen tekst, worden wij op die toekomst bij de Here gericht. En we gaan daar vanmiddag samen naar luisteren. De hoofdgedachte van de preek luidt: het lijden van de tegenwoordige tijd en de komende heerlijkheid. Drie aandachtspunten. 1. Het lijden van de tegenwoordige tijd weegt zwaar. 2. De komende heerlijkheid weegt toch zwaarder. En 3. De komst van die heerlijkheid staat vast. Dus het lijden van de tegenwoordige tijd en de komende heerlijkheid. Het lijden van de tegenwoordige tijd weegt zwaar. De komende heerlijkheid weegt toch zwaarder. En de komst van die heerlijkheid staat vast. Allereerst dan, het lijden van de tegenwoordige tijd weegt zwaar. Romeinen 8 is een bekend en vooral ook een prachtig hoofdstuk. Paulus schrijft over het leven door de Heilige Geest. Hij bezingt de heerlijkheid en de rijkdom van het leven van Gods kinderen. Vers 17 is wel een hoogtepunt in het eerste deel van dit hoofdstuk. Daar spreekt de apostel over het delen met Christus in zijn verheerlijking. Onwillekeurig rijst de vraag bij ons: is dit wel reëel? Staat de werkelijkheid niet haaks op deze hooggegrepen woorden? Paulus gaat op deze denkbeeldige tegenwerping in het 18e vers in. Want ik houd het daarvoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En dit schrijft een man die echt wel weet van de harde werkelijkheid van het leven in deze wereld. Als Paulus die rijke toekomst aan de orde stelt, dan bedrijft hij geen struisvogelpolitiek, maar dan staat hij met beide benen op de grond. Hij weet terdege hoeveel lijden er is. In de tekst worden het lijden en de toekomst van Christus naast elkaar geplaatst. Of beter gezegd, Paulus weegt ze tegen elkaar af door gebruik te maken van het beeld van een weegschaal. Wij hebben hier te denken aan zo'n weegschaal van vroeger, die uit twee schalen bestond, u kent ze nog wel. Met behulp van losse gewichten werd er dan gewogen. Nou, op die ene schaal legt Paulus al het lijden. Over het algemeen legt lijden veel gewicht in de schaal. Velen van ons weten bij ervaring hoe zwaar zorg en verdriet kunnen wegen en niet te vergeten rouw ook. Ze vormen een last en drukken je neer. We zouden dan ook verwachten dat die weegschaal van Paulus aan de kant van het lijden zou doorslaan. Maar het grote wonder is dat dit juist niet gebeurt. De weegschaal slaat aan de andere kant voor. Hoe komt dat? Omdat op die schaal de heerlijkheid van Gods toekomst ligt. En tegen die toekomst weegt volgens Paulus het heden niet op hoe zwaar en hoe moeitevol het leven hier en nu ook kan zijn. Maar dat is wel geloofstaal. Dat is de belijdenis van een man die door de Heilige Geest oog en hart gekregen heeft voor de erfenis die God voor zijn kinderen heeft klaarliggen. Dat is dus kort getekend de bedoeling van onze tekst. Nu wil ik graag deze boodschap proberen wat uit te diepen, wat handen en voeten te geven en zo ook een klein beetje dichter naar ons toe te halen. Laten we nou eerst eens goed gaan kijken naar de eerste helft van de tekst, het lijden van deze tegenwoordige tijd. Dit lijden is bepaald geen bagatel. Romeinen 8 maakt duidelijk hoe diep de apostel het lijden heeft gepeild. Hij kent het van binnenuit. Wat heeft hij juist in de dienst van Christus veel moeten lijden? Op allerlei wijze. Paulus is in zijn leven de kruisweg gegaan in het spoor van zijn meester. En daarom weet hij heel goed waar hij het over heeft, als hij in de tekst schrijft het lijden van deze tegenwoordige tijd. Eigenlijk staat er het lijden van de nu-tijd. En er worden alle mogelijke vormen van lijden mee bedoeld. In het Grieks staat lijden in het meervoud. Dat is in onze taal niet zo goed weer te geven. In ieder geval wil Paulus met dit meervoud aangeven dat er veel en hevig lijden is. Wij zullen hier in de eerste plaats moeten denken aan het lijden om Christus wil. Op dat spoor zet vers 17 ons, waar sprake is van met hem, met Christus lijden. En bovendien schrijft Paulus in vers 35 over verdrukking en vervolging. Wat heeft hij zelf voortdurend ondervonden, dat het belijden van Christus lijden met zich meebrengt? Hij heeft als diener van het evangelie heel wat te verduren gehad. Meer dan eens is de apostel gemarteld en gevangen genomen. Dat komt vandaag de dag nog voor. Denkt u maar eens aan de geloofsvervolging in Noord-Korea, in China, in Eritrea, in Nigeria, in delen van India, in Iran, in Irak, om maar enkele landen te noemen. Wie de berichtgeving via een organisatie als Open Doors volgt, weet dat geloofsvervolging soms op een heftige manier in tal van landen aan de orde is van de dag. Waar de levende God werkzaam is, daar werkt het rijk van de boze nu eenmaal tegen. Daar worden nog altijd christenen tot gevangenschap veroordeeld, te werk gesteld in werkkampen of zelfs ter dood gebracht omwille van het evangelie. Er is in deze tegenwoordige wereld dus wel degelijk lijden om Christus wil, laten wij de vervolgde kerk maar niet vergeten in onze voorbeden. En nu is het waar, in Nederland verkeren wij nog in de bevoorrechte positie dat we geen vervolging kennen, laten we dat maar waarderen. Wel komt het meer en meer voor dat we smaad en spot ontmoeten wanneer we naar Bijbelse normen willen leven en wanneer we in ons leven de Heere Jezus willen volgen. En dan is het ergste niet dat ons als christenen iets wordt aangedaan, maar dat met zulke spot en minachting God zelf en de Heere Christus iets wordt aangedaan. Het verzet tegen Gods geboden en tegen het heilig evangelie, dat wordt dikwijls geuit in lasterlijke taal. Regelmatig kunnen we het lezen dat er toneelstukken opgevoerd worden waar het godslasterlijke karakter van afdruipt. En men schroomt zelfs niet om Christus lijden aan het kruis bespottelijk te maken. Zouden wij, wanneer wij God en de zaligmaker lief hebben, er onbewogen onder blijven, wanneer men de spot drijft met alles wat ons heilig en dierbaar is? En zou het ons niet diep krenken dat het wetsartikel dat smalende godslastering strafbaar stelt volgens het kabinet geschrapt zou moeten worden? We hopen dat de Heere dat voornemen verijdelt. Ook al deze dingen behoren tot het lijden van deze tegenwoordige tijd. De tekst doelt ook op andere vormen van lijden. Door angst bijvoorbeeld. Voor allerlei dingen kunnen wij ons bang maken. De situatie in ons land geeft zorg, onder andere vanwege terroristische dreiging. We hebben het weer kunnen lezen. Tegenstellingen tussen de verschillende culturen verscherpen zich. Er is uiteraard ook het lijden vanwege pijn, lichamelijk lijden, psychisch lijden, soms lijden als gevolg van een ongeluk. Wat kan het een lijden geven als een mens door ernstige ziekte wordt afgebroken? Of als verstandelijke vermogens afnemen? Dat is zo ontluisterend. Al zulke situaties brengen moeite mee voor degene die dit moeten ondergaan. En tegelijk ook verdriet bij de mensen die om zo'n patiënt heen staan. En zo is er ook lijden doordat verhoudingen zijn stuk gegaan binnen families of tussen vrienden of in de christelijke gemeente. Daar houden wij wonden en littekens van over. We kunnen lijden als gevolg van een echtscheiding, door problemen op het werk, door eenzaamheid. We kunnen lijden door verdrietige dingen die ons zijn overkomen of die ons zijn aangedaan. Het is ook mogelijk dat wij lijden door onze eigen schuld, omdat we zelf in enig opzicht in de fout zijn gegaan. Omdat we anderen iets hebben aangedaan. En helaas kunnen we niet altijd de aangebrachte schade herstellen. Je kunt ook lijden aan de kerk en aan het kerkelijk leven. Aan bepaalde ontwikkelingen die gaande zijn en die zorg baren. Of aan gebeurtenissen die we binnen de kerk voor onmogelijk gehouden zouden hebben. Geleden wordt er door mensen die hun kinderen of kleinkinderen zien breken met de dienst van God. Je kunt ook lijden omdat je als man je vrouw niet meekrijgt. Of omdat je als vrouw ziet dat je man een weg opgaat die van de Heere afvoert. Ook kinderen. Ook jonge mensen kunnen lijden. Als klasgenoten er altijd op uit zijn om juist jou altijd dwars te zitten. Of als vader en moeder besloten hebben om niet langer bij elkaar te blijven, dan geeft dat lijden. En zo kunnen we natuurlijk doorgaan met allerlei opsommingen. Het lijstje blijft toch onvolledig. Er is zo ontzaglijk veel lijden. Is er wel een huis zonder kruis en een hart zonder smart? Vroeg of laat krijgt ieder mens wel met de een of andere vorm van lijden te maken. Dat ontlopen we echt niet. Paulus is in Romeinen 8 diep onder de indruk van het lijden. Als hij om zich heen kijkt, dan ziet hij zelfs de hele schepping lijden. Volgens vers 20 is het schepsel aan de ijdelheid, aan de vruchteloosheid onderworpen. Het schepsel is dienstbaar aan de vergankelijkheid, vers 21. De schepping zucht, vers 22. Hoe komt dat? Door onze zonde. In onze val hebben wij de complete schepping meegesleurd. Heel de aarde is getroffen door Gods vloek en verkeert in grote nood. En als wij ons oor goed te luisteren leggen, dan horen wij de schepping zuchten en kreunen. De zonde heeft werkelijk voor een spoor van verwoesting gezorgd. Daardoor lijden ook dieren en sterven er bepaalde soorten uit. Daardoor zijn er ziekten in gewassen. Wij zijn als mensen zulke slechte rentmeesters. We buiten de aarde uit met alle gevolgen van dien, zoals de opwarming van de aarde, toenemende overstromingen en aantasting van de ozonlagen, vervuiling van het milieu. In al zulke en vergelijkbare dingen hoort Paulus de schepping zuchten. En dan niet te vergeten al die gebieden die door droogte geteisterd worden, waar ieder moment volwassenen en kinderen niet te vergeten sterven van de honger. Ja, gemeente, de schepping zucht. Wanneer u eenmaal een antenne gekregen hebt om dit zuchten op te vangen, dan hoort u het op tal van momenten. Als u beelden ziet van mensen die lijden aan aids, of die door een aardbeving of een tsunami getroffen zijn, of bijvoorbeeld ook wel heel eenvoudig als er op de weg een doodgereden dier ligt, het ganse schepsel zucht vanwege het lijden van deze tegenwoordige wereld. Maar nu moeten we er goed op letten dat Paulus aan deze uitspraak iets toevoegt. Het ganse schepsel tezamen is als in barensnood tot nu toe. Wanneer een vrouw in de nood van het baren is, dan komt er nieuw leven. En zo is het zuchten dat het schepsel doet een zuchten vol verwachting. De apostel hoort in dit zuchten het verlangen naar de volkomenheid die komt nog even. En er is een nieuwe aarde waarop niet meer wordt gezucht. Daar zien de gelovigen naar uit. Ook wij zuchten, vers 23. Wij zelf die de eerstelingen van de geest hebben, wij ook zelf zuchten in onszelf. Maar dit is wel een bijzonder zuchten. Een zuchten dat een eigen karakter draagt. Zuchten en zuchten is twee. Er zijn mensen die altijd lopen te steunen en te zuchten. Het zit hun altijd tegen en ze zien het niet zitten. En anderen hebben het op hen gemunt, zo menen ze tenminste. En ze zijn vaak vol opgekropte bitterheid. In klagen gaan hun dagen. Maar dat is negatief. Dat is een klagend zuchten dat dikwijls gestempeld is door zelfmedelijden. En dat wordt in dit hoofdstuk absoluut niet bedoeld. We kunnen echter ook zuchten, ja hoe, zuchten van verlangen. En dat is hier aan de orde. Mensen die de Heere vrezen, die lopen telkens weer tegen hun gebreken en tekorten op. Ze zouden met hun hele hart de Heere willen eren en dienen, want de Heere is dat zo waard. Maar dat valt in de praktijk zo dikwijls tegen. Er blijven nog zoveel zonden en gebreken over. En ze komen in hun hart nog zoveel sporen van zelfbedoelingen tegen. En dat doet hun telkens weer met de apostel uitroepen. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Wordt dat nou nooit eens anders in hun leven? Ja, zeker. En daar zuchten we naar, zegt Paulus, naar de volle aanneming tot kinderen. Dat wil zeggen naar het moment waarop we totaal verlost zullen zijn. Nu hebben wij nog te maken met strijd en aanvechting, omdat het vlees begeert tegen de geest en omdat de duivel ons op alle mogelijke manieren lastig valt. Nu kan er een scherpe doorn in het vlees zijn, zoals dat bij Paulus het geval was. Een ongemak dat ons kwelt, een sterke neiging tot een bepaalde zonde misschien, waardoor de Heere ons geloof loutert en ons oefent om alleen van zijn genade te leven. Nu hebben wij onze handen iedere dag nog vol aan onszelf, of u niet. Nu weten we ook geen raad. Met al die verschrikkelijke dingen die er gebeuren, rampen en ongelukken en noem maar op, soms met dodelijke afloop, verbijsterende dingen ook die mensen elkaar aandoen. Wie zal antwoord kunnen geven op de vele vragen rondom het lijden? En toch mogen wij boven alles uit wachten en uitzien, want alles wordt nieuw. Wanneer? Dat zal gebeuren wanneer de Heer Jezus terugkomt. En daar zucht, daar verlangt het levende geloof naar. Zoals dat vol heimwee gezongen wordt in Psalm 42. Ja, mijn ziel dorst naar de Heer, God des levens. Ach, wanneer zal ik naderen voor uw ogen in uw huis, uw naam verhogen. Zie gemeente, om dat zuchten, dat verwachtingsvolle zuchten te midden van het lijden, gaat het in Romeinen 8. En daarom kan Paulus in deze tekst een weegschaal hanteren. Hij zegt, leg al dat lijden van de tegenwoordige tijd maar op de schaal. Noem dat nou maar bij name en kom ermee voor de dag. Op die schaal hoort het. We hoeven het lijden dus niet uit ons bewustzijn weg te dringen, maar we mogen ermee tot de Heere komen en we mogen het op de weegschaal leggen. Nou, dat wordt wel een zwaar gewicht, vindt u niet? Het lijden van deze tegenwoordige tijd. Een werkelijkheid die ons kan verbijsteren en sprakeloos maken. Maar nu dat verrassende, de weegschaal slaat toch door aan de andere kant. Want er is iets dat veel meer gewicht heeft, de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En dat brengt ons tot onze tweede gedachte. De komende heerlijkheid weegt toch zwaarder. Wij horen in onze tekst over de toekomst die God bereidt. En hierbij kunnen we niet verder komen dan wat gestamel. Hoe zouden wij nu kunnen zeggen wat die komende heerlijkheid inhoudt? Het gaat om een werkelijkheid die onze voorstellingen en onze woorden te boven gaat. Het is immers nu nog een verborgen, een nog niet geopenbaarde heerlijkheid. De onthulling geschiedt bij de wederkomst van de Heer Jezus op de wolken van de hemel. Het grondwoord voor heerlijkheid heeft te maken met glans, goddelijke glans. Door onze diepe zondeval zijn we Gods heerlijkheid kwijtgeraakt. Volgens Romeinen 3 hebben alle mensen gezondigd en missen zij de heerlijkheid van God. Het leven is door de zonde dof, glansloos geworden. Althans, de goddelijke glans is eraf. We kunnen zelf het leven natuurlijk wel een beetje op onze manier oppoetsen en opsieren, maar dan bereiken we hooguit een tijdelijke glans die ook weer verdoft. En zeker waar mensen moeten lijden, heeft het leven dikwijls zijn glans verloren. Hoeveel medemensen zijn er niet die hun levensweg in een doffe berusting gaan? Let u eens op dat veelzeggende woordje dof. Maar het wonder van Gods genade is dat hij zijn heerlijkheid laat terugkeren. Wij vangen daar een glimp van op in de kerstnacht als de heerlijkheid des Heren die herders in Efrates velden omschijnt. En ook is het al mogelijk om nu al iets van die heerlijkheid te leren kennen als wij door het geloof het eigendom van de Heer Jezus worden. Belangrijk is wat Paulus net voor de tekst in vers 17 schrijft, dat we met hem verheerlijkt worden. Het komt erop aan, voor u en voor mij, dat we de Heer Jezus Christus kennen als onze zaligmaker. Alleen door hem worden wij met God verzoend. Alleen door hem delen wij in die toekomst van Gods heerlijkheid. Zonder Christus, zonder de verbondenheid met hem, wacht ons ondergang. Het wegzinken in de eeuwige nacht. Dit raakt de ernst van het evangelie die nooit verzwegen mag worden in de prediking. Als we de Heer Jezus nog niet persoonlijk kennen, als hij ons nog niet lief en onmisbaar is, laten wij dan niet langer in een valse rust voortleven. Dat zou ons duur komen te staan. Doe maar liever een dringend beroep op zijn genade, nu het nog kan, nu het nog mag. En rust niet, volwassenen en ook jonge mensen, voordat u zich in hem geborgen weet. Als Paulus in de tekst schrijft dat de heerlijkheid aan ons geopenbaard zal worden, dan bedoelt hij met ons de ware gelovigen, de kinderen van God. Dat zijn alle die door de Heilige Geest geleid worden, vers 14. Die bij ervaring weten wat genade inhoudt. Die de Heer lief hebben. En die slechts één roem in hun leven overhouden. Door u alleen om het eeuwig welbehagen. Hun wacht de heerlijkheid. In diezelfde trant schrijft de apostel in Colossense 3 vers 4. Wanneer Christus zal geopenbaard zijn die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Die heerlijkheid waarover Paulus hier spreekt, is de totale verlossing door Jezus Christus. En dat is een verlossing naar ziel en lichaam. O zeker, Gods kinderen mogen wat de ziel betreft terstond na dit leven tot Christus hun heerlijk hoofd opgenomen worden. Zij mogen direct na het sterven in klaar bewustzijn dan reeds bij hun heiland zijn. De Bijbel spreekt hier op andere plaatsen heel duidelijk over, dus dat moeten we dan ook niet verzwijgen of afzwakken of ons aan het twijfelen laten brengen hierover. Toch, hoe rijk het ook is, er mag meer gezegd worden. Straks zullen zij ook met een verheerlijk lichaam mogen opstaan. En daar doelt onze tekst speciaal op die rijke toekomst. Die heerlijkheid houdt in dat de volle gemeenschap met God gesmaakt wordt. Zonde en ongeloof en kleingeloof behoren dan tot het verleden, evenals aanvechtingen door de duivel. De boze zit dan voorgoed opgeborgen achter slot en grendel. God zelf zal het stralende middelpunt zijn. Zonder reserve zal de drie enige God eeuwig worden groot gemaakt in lofprijzing en aanbidding. Er zal ook geen lijden meer zijn, geen pijn. Geen lichamelijk of psychisch gebrek. Geen afdwaling, geen geestelijke inzinking, geen verberging van Gods aangezicht, geen verstoorde relaties, geen zuchtende schepping. Alles zal daar gaaf zijn en volkomen. Johannes heeft er iets van mogen zien in het visioen van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, Openbaring 21. God zal bij de mensen wonen. Hij zal ook alle tranen van hun ogen afwissen. Ja, dat zal de Heer eigenhandig doen. Laten we nou maar zeggen, op dezelfde manier als een moeder haar kind troost en zegt, kom eens bij mama, dan zal ik je tranen afvegen. Nou, er zijn wat tranen in ons leven, veroorzaakt door al dat lijden van deze tegenwoordige wereld. Maar straks, in Gods eeuwige heerlijkheid, dan zal er geen traan meer gelaten worden. Of het zou de tranen van vreugde in God moeten zijn. Tranen van verdriet worden door de Heere voorgoed afgewist. De dood zal niet meer zijn. Geen rouw, geen gehuil, geen moeite. Want de eerste dingen, inclusief al het lijden van deze tegenwoordige wereld, zijn weggegaan. God maakt alle dingen nieuw. We kunnen ons daar nauwelijks een voorstelling van maken. In 1 Korinthe 2 heeft Paulus het over wat geen oor heeft gehoord, geen oog heeft gezien en wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bereid voor degenen die hem lief hebben. Dat zal een wonderlijke harmonie zijn. Jesaja laat ons weten dat de koe en de berin samen zullen weiden en dat de bloeddorstig dier als een leeuw stro zal eten, terwijl een panter speelt met een adder. Er zal nergens leed zijn, omdat de aarde vol zal zijn van de kennis des Heren. Zie gemeente, om die heerlijkheid gaat het in onze tekst. En die heerlijkheid is een gave. Paulus drukt zich heel zorgvuldig uit als hij zegt, de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Openbaren is Gods werk. Dat komt niet bij ons mensen vandaan. Niet wij brengen die heerlijkheid tot stand. Wij hebben die heerlijkheid trouwens niet eens verdiend. Onze Heer Jezus Christus heeft daarvoor moeten lijden. Hij heeft het volle gewicht gedragen van de toorn van God, die tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht ontstoken was. En als de man van smarte heeft hij aan het kruishout gehangen, ontdaan van alle glans en heerlijkheid, totaal ontluisterd, met deze bedoeling dat er weer heerlijkheid zou zijn voor zondige mensen. Ja, opdat wij zo met die heerlijkheid overgoten zouden worden, zoals de zon haar stralend licht over de aarde uitgiet op een prachtige zomerdag. Die komende heerlijkheid, die ligt gefundeerd in God zelf en in de Heer Jezus Christus, de nu verheerlijkte zaligmaker. In deze tekst is Paulus aan het wegen, zoals reeds opgemerkt. Op de ene schaal ligt het lijden van de nu-tijd, op de andere schaal de heerlijkheid die komt. En dan slaat voor de apostel de weegschaal radicaal door naar de zijde van Gods toekomst. Want het lijden van deze tegenwoordige wereld weegt niet op tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Dat is bij de apostelen een diep doorleefde belijdenis, gemeente. Paulus wist uit eigen ervaring bepaald wel wat lijden is. Hij was een zwaar beproefd mens die door veel verdrukkingen is ingegaan in het koninkrijk van God. Mensen hebben hem uitgemaakt voor een valse leraar. En wat doet dat een pijn, als je alleen maar begeert om Christus te verkondigen als de gekruisigde en opgestane, en ze zeggen dan van je dat je een valse leraar bent, of dat je het evangelie niet brengt, of dergelijke onzin meer. Verschrikkelijk. Paulus had ook in lichamelijk opzicht zijn beperkingen die hem hinderden in de uitoefening van zijn apostelambt. En daarnaast kende hij ook nog een voortdurende zorg om de gemeenten die hem zo nauw op het hart gebonden waren. Als we het louter menselijk bekijken, dan zou het heel begrijpelijk geweest zijn als Paulus teleurgesteld, gefrustreerd of zelfs een beetje verbitterd door het leven was heengegaan. Maar zo gebeurde het niet. Juist de vreugde en de hoop hebben het bij hem gewonnen. Paulus kende het adventsleven. Als hij maar omhoog keek en vooruit keek. Als hij maar zag op de heerlijkheid die komt Daardoor kwam het lijden steeds weer in een ander licht te staan en kreeg dit lijden een positieve uitwerking bij de apostel. Het lijden heeft hem juist des te meer uitgedreven tot de Here en verbonden aan zijn koning. Dit zijn dingen die gelukkig nog gebeuren, gemeente. Moeilijke tijden hoeven in geestelijk opzicht niet de slechtste tijden te zijn. Vaak zijn het juist goede tijden, geestelijk vruchtbare periodes. Zo horen wij uit de mond van de dichter van Psalm 119. Eer ik verdrukt werd, dwaalde ik, maar nu onderhoud ik uw woord. Het is mij goed dat ik verdrukt ben geweest, opdat ik uw inzettingen leerde. Daar zitten hier toch wel broeders en zusters in ons midden die dit herkennen. Oudere mensen, soms ook jongeren, die veel hebben meegemaakt en die juist door het lijden gevormd zijn. In vers 28 staat dat voor degenen die God lief hebben alle dingen medewerken ten goede. Oh, we zien niet altijd dat dat zo is. We zijn er, ook als we de Here hebben leren kennen, echt niet ieder ogenblik aan toe om dat nog hartelijk te onderschrijven. En we zijn bij tijden veel meer geneigd om met Jacob te zeggen, al deze dingen zijn tegen mij. En toch blijft het recht overeind staan. Alle dingen werken mee ten goede voor Gods kinderen. En de Heilige Geest wint ons ervoor in. Hij leert ons deze diepzinnige uitspraak verstaan en beamen. Lijden wordt door de Here gebruikt om ons klaar te maken voor zijn eeuwig koninkrijk, opdat we daar straks plaats ontvangen. De Here gebruikt het lijden als een middel om ons ervoor te bewaren dat we de pinnen van onze tenten vastzetten in deze wereld, zodat we het pelgrimsleven zouden vergeten. Hij doet het om ons ervan te doordringen dat onze eindbestemming niet op deze aarde ligt en in deze bedeling. Als wij in wegen van druk en lijden gebracht worden, dan drijft het ons vooral uit tot de Heer Jezus Christus, die eenmaal zo zwaar moest lijden. En dan vinden we allerlei vertroosting in zijn wonden. Hoe meer wij door het geloof op hem gaan zien, hoe meer wij gaan verlangen naar die eeuwige toekomst met hem. Er is immers niemand met wie een oprecht gelovige zo graag de eeuwigheid doorbrengt als met zijn beminde zaligmaker. En wat kan er dan een heimwee in het hart leven naar die rijke toekomst? In zulke tijden stemmen wij van harte in met Psalm 17. Maar blij vooruitzicht dat mij streelt, ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. Een derde gedachte vraagt nog onze aandacht en dat kan heel kort. En die gedachte die luidt, de komst van die heerlijkheid staat vast. Het is een indrukwekkende uitspraak dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Daar zit overigens wel strijd en spanning achter. We proeven dit in de eerste woorden van onze tekst, waar Paulus zegt, want ik houd het daarvoor. Dat is ook te vertalen met, ik laat het gelden, ik houd het voor vaststaande. En dat is dan beslist geen strohalm waaraan zij zich vastklampt. De apostel spreekt een diepe overtuiging. Hij weet het met grote zekerheid, maar dat is wel een zekerheid die door de moeite en de strijd heen verworven is. Het gaat om een kwestie van geloof tegen veel feiten in. Als Paulus naar het zichtbare kijkt, naar het lijden in zijn eigen leven en ook bij anderen om hem heen, dan slaat de weegschaal aan die kant door. We herkennen dit. We zijn immers altijd weer geneigd om naar de omstandigheden te kijken en om die het zwaarst te laten wegen. We laten ons zo makkelijk leiden door dat kleine stukje van de werkelijkheid dat we zien en ervaren en beleven. Maar nu komt Paulus ons daarin corrigeren en hij zegt, ik zie omhoog op mijn God. En ik kijk vooruit naar de heerlijkheid die komt. Die weegt toch zwaarder dan moeite en leed. Ik houd het ervoor, ik ben ervan overtuigd. Ik geloof mijn oren meer dan mijn ogen. Ik zie lijden, maar ik hoor wat de Heere belooft. En dat geeft de doorslag. Het is verhelderend om te weten dat Paulus het Griekse woord voor ik houd het daarvoor vaker gebruikt in de Romeinenbrief. In hoofdstuk 4 als het om de rechtvaardiging gaat, in hoofdstuk 6 in verband met de heiliging en nu in hoofdstuk 8 met het oog op de verheerlijking. Wonderlijk is dat. De prediking van de rechtvaardiging, van de heiliging en van de toekomstverwachting worden in dat ene woord samengetrokken. Ik houd het daarvoor. Alle drie zijn ze een zaak van het geloof. En steeds is het een geloven tegen het zichtbare in een nochtans geloof. Dat kan alleen omdat Paulus zich onvoorwaardelijk toevertrouwt aan het woord van God, aan zijn belovend spreken. Gemeente, het is wel duidelijk, meer dan duidelijk, wat het zwaarste weegt voor Paulus. Vallen wij zijn belijdenis van harte bij? Dat kan alleen als we door een levend geloof schuilen bij de Heere, schuilen met onze zonden om bij hem genade te vinden en schuilen met onze zorgen om in ons lijden bij hem sterkte te vinden en uitzicht te ontvangen. Die weg, de weg van gelovig toevlucht nemen, hebben wij te gaan, iedere keer opnieuw. Want het uitzicht op zijn toekomst, dat wordt nog zo dikwijls verdonkerd en ook bestreden. Zo van, dat is toch niet voor u. En daarom hebben wij het zo nodig, kinderen van de Heere, dat de Heere door zijn geest dit uitzicht voedt en onderhoudt in ons leven. Laat dat dan maar een gebedszaak in ons leven zijn. O God, help me om dat werkelijk te geloven en geef me de leiding van uw geest om daaruit te leven, wat er ook gebeurt. De Heere zal dit gebed zeker verhoren. Dan zal in ons leven de weegschaal doorslaan in de goede richting, namelijk ten gunste van de komende heerlijkheid. Juist in deze adventstijd worden we bij de toekomst van Christus bepaald. Hij die gekomen is, komt terug. Er is hoop voor ieder die weet heeft van adventsverwachting. Wie oog heeft voor die komende heerlijkheid, kan verder. Die kan het volhouden in de kracht van God. Ook in dagen van grote vermoeidheid, van aftakeling door ouderdom, van ziekte en zorg, of als er moeite en spanningen zijn in het gezin of in familieverband, of als bepaalde ontwikkelingen in de samenleving of in de kerk me verontrusten, de Heere tilt me er bovenuit. En zo mag ik er overheen zien, op zijn heerlijkheid, ja op hemzelf. Indien wij met Christus lijden, wij zullen ook met hem verheerlijkt worden. En zo zal de heerlijkheid der vromen op het luisterrijkste voorschijn komen. Zo schijnt Gods goedheid hun begeren. Lof zij de Heere der Heer. Zullen we samen de Heere danken en bidden. Groot en heerlijk God, aan het einde van deze middagdienst komen wij tot u om u te danken dat u ons bijeenbracht en dat we naar uw woord mochten luisteren. Dat woord dat ons bepaalt bij de rijke toekomst voor allen die u kennen en kinderlijk vrezen. Heere, wat is het een voorrecht dat we dat mogen horen en dat we mogen weten dat het geen menselijke wensdromen zijn, maar dat het de openbaring is van u, de levende God, en al uw beloften voor het heden en ook voor de toekomst zijn betrouwbaar. Daar kunnen we mee leven, daar kunnen we uitleven, daar mogen we troost en verwachting uitputten en daar kunnen we echt mee verder. Heere, geef dat we zo uw woord mogen ontvangen. En dat we ook als onze levensweg misschien door moeite omringd is, als er allerlei zorg en moeite en pijn en bestrijdingen zijn, en wat kan er allemaal niet aan de orde zijn, als we dan toch maar de blik op u mogen vestigen en in uw genade en in uw vertroosting mogen delen en mogen weten van die rijke, eeuwige toekomst, die heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Laat er bij niemand van ons een boos en ongelovig hart zijn en zeker niet blijven, waarmee we zouden afwijken van u, de levende God. Maar geef dat wij mogen wandelen in het geloof, in de hoop en in de liefde. En wees met ons de week die we zijn ingegaan. Geef kracht tot onze taken, bewaring op onze wegen, bewaar ons ook voor de zonde die ons van u aftrekt. Geef ons uw zegen ook. Nu wij ons voorbereiden op de avondmaal zondag, geef Heere dat uw dienaar gesterkt mag worden om de diensten te leiden en wilt u in ons midden tegenwoordig zijn met de werking van uw Heilige Geest, zodat wij gezegend mogen worden bij brood en wijn. Heere, blijf zo met ons. Zie op ons neder in genade. En wilt u onze dank aanvaarden voor alle weldaden die u ons geeft. En hoor ons in ons bidden en danken om Jezus wil. Amen. Wij zingen als onze slotzang Psalm 43 vers 4. Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God mijn God, de bron van vreugd. Vooraf vindt de dienst der offerande plaats. Daar wordt gecollecteerd eerst voor de kerk, vervolgens voor kerkelijke kassen, met name voor de zending. En dan de derde collecte die bij de uitgang is bestemd voor het bouwfonds. De Heere zegene u en uw gave. Onze slotzang is Psalm 43 vers 4. Thank you. Verheft nu uw harten tot God en ontvangt zijn zegen, die ik in zijn naam op u leggen mag, en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.